Wat zei je, Luc?
Het wordt lichter aan de horizon.
Dus er is nog hoop.
Er is altijd hoop, maar...
Welkom allemaal bij Space Cowboys. Live kijkend naar... misschien hopelijk de SpaceX launch. Ik zie twee bedrukte gezichten tegenover mij. Van Joeri en Luc. Mijn naam is Thijs Roes.
Hi Thijs.
Hallo allemaal. Ja. En we zitten nu 2 minuten voor een weather update.
Ja, dat klopt. Nou, 3 minuten nog. En dan horen we of het überhaupt vanavond doorgaat of niet.
Ja. Want eigenlijk staan ze op dit moment op een go. Maar het kan nog een no-go worden. Is dat een beetje de...
Ja, technisch is alles in orde. Maar het weer. En... het luistert allemaal, lijkt het nog nauwer dan bij de shuttle in het verleden. Mm-hmm. En het weer, de lanceerroute moet goed zijn om eventuele noodontsnappingen te kunnen faciliteren. Dus,
Want er was van alles, hè? Dus geen hoge wolken, de bliksem mag niet.
Geen bliksem, geen wolken, geen regen.
De wind.
Het is een hele lijst waar je aan moet voldoen. En dat is vooral in Florida best ingewikkeld.
Ja, normaal gesproken voor een lancering wordt er natuurlijk ook op gelet. Maar dan is het vooral om ervoor te zorgen dat tijdens de lancering vanaf de lanceerbasis niet zoveel misgaat. Maar je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat als er iets misgaat, dat de bemanning ook weer veilig kan landen verder op de oceaan.
Precies, ja.
En nu is er ook nog de vraag, als er hold wordt geroepen, dan is het meteen voorbij. En waarom is dat dan precies?
Nou, dat heeft er vooral mee te maken dat ze eigenlijk... direct naar het ISS willen gaan. Dus dat het in een perfecte baan, als een soort van achtervolging, achter het ISS aan moet gaan. En dat ISS beweegt zo snel over de aarde heen, dat je maar echt een heel beperkte tijdzone hebt om te lanceren en op tijd bij het ISS aan te komen. Anders moet je veel meer brandstof verbruiken of doe je er gewoon veel langer over voordat je kan koppelen.
Aha, ja. Zullen we even luisteren naar wat er gezegd wordt?
Lijkt me een goed plan.
We're less than 2 minutes now from that weather update that is going to go directly to Bob and Doug, and we will quiet down so we can listen in for that, because I know we can't wait to find out what that is. And
zij doen het ook.
Those of you watching
that have been following along, we are eagerly awaiting to hear whether the weather is going to be a showstopper today.
Ja, en dan gaan we met z'n allen wachten.
Ja. Kans is wel groot, want het ziet er behoorlijk actief uit.
Je ziet wel heel veel blauwe lucht, maar het ziet er ook behoorlijk actief uit in de lucht.
Precies. Really deceiving at times, right? You see the blue skies peeking through and you think everything's fine, but you just don't know. That's why we have those launch weather officers.
Strak blauw, dat is altijd het beste.
You know, we've talked about it before, but it's not just the weather in Florida that they're looking at. They've got to look at weather downrange. If they were to have an abort in flight and they needed to come down somewhere in the ocean, they need to consider what the weather's like out there, because recovery teams have to go out and get them in a situation like that. So there's so many variables, and that's why not just with this flight, but, you know, with every human space flight we've had in the past, there's always a very good chance of a scrub, because...
En ze zeggen van 20 seconden, dan zouden ze het in principe moeten weten. Het is wel spannend, hè? Ik vind het heel grappig. Ik zag toen straks, ik was een uur geleden aan het kijken, toen waren er al 400.000, 500.000 mensen aan het kijken, nu 1,6 miljoen. Ja. Het is al...
Het leeft wel.
Het voelt als een soort van countdown binnen een countdown.
Ja.
Een countdown binnen een countdown, ja, precies.
Ja. Nou, dan nog niks. Falcon-raket staat in ieder geval goed te dampen.
Hebben jullie volume ook aan jullie kant? Jullie horen dat ook? Nee,
wordt niks gezegd.
That is liquid oxygen you see venting off the rocket. That's completely normal and expected.
Ja, toch grappig, want ik bedoel, er zijn wel vaker launches natuurlijk van mensen naar het ISS.
Give us another 10 minutes. I don't think we're going to get there with any of the rules today.
Nee.
I'm going to give you 10 minutes. I mean, another 10 minutes past T0.
Oh.
1645 local. I think we'll probably be clear on all the rules, but not quite going to make it for this.
Not quite going to make it. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben, jongens?
De Hallen dan. Misschien wel de kortste aflevering uit de geschiedenis van Space Cowboys.
We kunnen lekker veel kletsen over.
Oké, I'll call it up. There's some starting to count on. We still have one above 2000 if they get below. Ze zeggen dat het nog niet... Iedereen zegt not gonna happen, maar volgens mij is het nog geen officiële...
Nee,
ik geef hem nog 2 minuutjes, maar dat ziet er niet
uit. Dat was de weather net going out, but we're still standing by for a final decision.
Oh, ja, oké. Okay. Ja,
nou. Ja. Nou. Nou, Elon Musk, als die fuck it zegt, dan fuck it, we're launching. Dan,
ja, misschien wel.
Dat zou heel dom van hem zijn.
Trump had er moeten zijn. Dan die was het waarschijnlijk gelukt.
Die is er wel.
Is hij er? Ja. Ik heb alleen Pence gezien.
Oh, dat weet ik niet. Ik heb alleen Air Force One aan zien komen.
Oh, oké. Okay.
Ik was Dungeons and Dragons aan het spelen. Dus ik moest... precies. Ik was met één
tijd.
Met één oog zat ik zo de launch kijken en ik zei ook tegen jongens, we lopen hier al een tijdje door die dungeon, maar er komt niks uit mij. Ik moet naar die launch toe. Dus,
ik loop de hele dag al met zenuwen.
Ja, precies.
Kennelijk voor niks vandaag. Dus.
And we're going to continue to listen in for an update, but in the meantime we're going to go over to John Innsbrucker at SpaceX.
Nou, ik heb gehoord dat China een Marsmissie gaat doen, jongens.
Nou,
ja.
En het zijn, nou, het wordt een leuke Mars zomer.
Dus nou, vertel eens.
Ik denk dat we er een aparte aflevering nog eens over moeten hebben. Want,
Een voorproefje.
Ja. Er zijn namelijk 3 Mars-missies die gelanceerd gaan worden. Misschien wel de belangrijkste is Perseverance. Als ik het goed uitspreek tenminste. Dat is een nieuwe Marswagen van de NASA. Een tijdje geleden hebben ze volgens mij Curiosity. Hoe heette die nou? De meest recente.
Curiosity, wil je? Nee, de Mars.
Snotverdikkie.
Maven?
Wat? Nee,
die, zit, die draait alleen maar.
Het is in ieder geval ter grootte van een SUV een Marswagen die de nodige onderzoek doet nu al op het oppervlak van Mars. En een kopie daarvan, wel iets verbeterd natuurlijk, willen ze van de zomer lanceren. Het leuke daarvan is dat het niet alleen een wagentje is wat vol met apparatuur zit, maar dat er ook een klein helikoptertje aan boord zit.
Okay. En daarmee bedoel je nou Insight?
Nee.
Insight die naar aardbeving luistert.
Nee, eentje daarvoor zelfs nog.
Dan hebben we de Curiosity hebben we nog daar.
Dan is het toch Curiosity.
Ja,
Curiosity.
En dan, ja. Dat,
en dan hebben we Spirit and Opportunity, dat waren de kleine wagens.
En de rest vliegt allemaal. Dus Insight en...
Het gaat dus om Perseverance. Ja. En het leuke is dus dat ze ook een klein helikoptertje aan boord hebben. En dat helikoptertje dat moet echt vluchten gaan uitvoeren op het oppervlak van Mars.
Die drone.
Ja.
Ja, dat is wel vet.
Nou, dat is de eerste. Dat is één van de missies.
Ja.
De andere is Al Amal. Een missie van de Verenigde Arabische Emiraten. Geen lander, gewoon een sonde die in een baan om Mars gaat draaien en onderzoek gaat doen.
Jongens, ik hoor even iets. Okay. Volgens mij krijg ik
een raak heel even.
Ja, het is gescrubbed officieel.
We've heard the call from the crew. They have been informed. Launch director Mike Kaler has called a scrub for the day.
Man, 1,8 miljoen kijkers op het moment.
Wat een teleurstelling.
Team informed Bob and Doug.
Wat voor dagen zijn het op... Wanneer is het volgende? De 30ste, hè?
De 30ste hebben we van het weekend.
In het weekend. Dus zaterdag en zondag hebben ze
alle
volgende launch opportunities. Dus voor het Amerikaanse kijkende volk is dat misschien helemaal niet zo slecht.
Nee. Het voelt weer helemaal als de Space Shuttle launch, de laatste. Die werd toen ook op het... Toen stond ook iedereen er klaar voor. En toen werd hij uiteindelijk een dag van tevoren of zo.
Ja, maar toen dat was nog voordat de bemanning aan boord was.
Dat klopt. Het was niet 20 minuutjes voor
met,
de...
Met de laatste shuttle was het echt verschrikkelijke. Volgens mij in de laatste minuut. Dat er iets niet in orde bleek te zijn.
Oh,
nou, toen was de traditie van als er in die laatste paar minuten iets gebeurt, kan je het ook vergeten. Maar ik geloof dat ze toen de klok 90 seconden stil hebben gezet en vloog die alsnog.
Damn.
Nou, ik ben in die. Ik stond daar tussen alle andere journalisten, maar ik ben in die paar minuten wel 10 jaar ouder geworden.
Ja, jezus, ja. Ik denk die jongen die we net aan het woord hoorden, die ook zei had ik nog maar 10 minuutjes gehad. Die denkt ook van shit, de hele wereld is aan het kijken.
En ik stel nu al die mensen teleur.
Ja, ik stel nu al die mensen teleur. Iedereen moet het uit mijn mond horen. Dat is echt zo eigenlijk. Dus ja, nou, lieve luisteraars. We kletsen gewoon nog even door. Want we hadden op zich nog wel een backup lijstje van dingen die toch nog besproken moesten worden.
Dus genoeg ander spul.
En wat dat betreft vind ik... Ja, ik vind het... Ik bedoel, het is wel echter, toch?
Ja. Nou, en bovendien laten we nog wel eventjes gewoon flink aandacht aan deze potentiële missie besteden. Want,
ja,
nou,
want waarom zijn we überhaupt zo
waarom zijn we hier?
Van? Waarom ja, vinden we waarom, dit belangrijk?
Voor de normale Soyuz zitten we niet te kijken. Ik heb
wel hoor. Reken maar.
Tuurlijk. En sinds Next Spaceflight Now op mijn telefoon geïnstalleerd is, die app, weet ik er ook überhaupt van. Dus sindsdien leeft het ook een stuk meer van, hoor ik eigenlijk dingen die ik misschien net gemist had of zo. Maar eigenlijk kijken we natuurlijk naar iets dat we al heel vaak hebben gezien. Een raket waar mensen op zitten.
Dit hebben we zo vaak nog niet gezien, hoor.
Luke,
dit is de eerste keer dat een nieuw ruimtevaartuig een bemande vlucht gaat uitoefenen. Oeh, dan hebben we trouwens gelijk een probleempje. Bemand. Dat mag je niet meer zeggen. Manned spaceflight is in Amerika helemaal eruit. Human. Het moet crewed zijn.
Oh, crewed.
Maar hoe doen we dat in het Nederlands dan?
Ik zag gisteren bemenste vaart.
Ja, volgens mij had André Kuipers het daarover in een tweet.
Had hij het over bemenst?
Ja. Nou, dan moeten we het daar maar...
Bemenst, ja. Van een crew is dus inderdaad met een team aan de bemanning.
Ja, want in het Nederlands is het weer bemanning.
Shit. Het is vreselijk. Onze taal is gewoon te seksistisch voor ruimtevaart.
Ja, dat is heel erg lastig. Heel erg jammer.
Nee, maar bemenst.
Het is dus wel heel erg bijzonder. Het is echt maar een handvol keren geweest dat er een eerste vlucht met mensen aan boord van een nieuw ontworpen toestel is. En wat het natuurlijk nog veel bijzonderder maakt, is dat dit commercieel is. Alles wat we nu zien is courtesy of SpaceX.
Ja.
Lanceerplatform 39A is het gebied van SpaceX en niet meer van NASA. Nou, dat is enorm wennen natuurlijk. Het is een totale omslag in de cultuur die, als we Elon Musk mogen geloven, NASA miljarden gaat besparen. Omdat het veel goedkoper is om op deze manier naar de ruimte te gaan. En ik vond het wel heel opvallend dat naast de directeur Bridenstine het er vanmiddag over had, dat hij vooral het business model van SpaceX zo ontzettend bewonderde. Iets bouwen, namelijk iets proberen, lanceren, kijken wat er niet werkt, iets veranderen en nog een keertje lanceren. En wat dat betreft is dat een totaal andere insteek.
Dat je eigenlijk risico omarmt in plaats van dat je risico probeert te vermijden.
Precies. Ja. Kijk, er was op een gegeven moment een commentaar vanuit NASA toen ze de Ares One gingen testen. Hebben ze één keer gelanceerd inderdaad met solid rocket booster van de shuttle als eerste trap. Mm-hmm. En gewoon een mock-up van de tweede trap. NASA zei daarvan toen van er was zoveel druk dat goed moest gaan vanwege het feit dat het met belastinggeld betaald wordt. Dat er, failure was not an option. Het moest goed gaan. Ja, en dat is natuurlijk een verkeerde houding als je testvluchten doet. Nou, SpaceX heeft daar helemaal geen last van. Elon Musk die pakt gewoon de portemonnee en die zegt van joh, bouwen we toch weer opnieuw een raket of we veranderen wat en we volgen ons eigen tijdschema. Mm-hmm. Nou, dat is wat hier de boel ontzettend aan het veranderen is. En wat dat betreft, is het extra spannend en extra nieuw om dit te bekijken.
Ja.
En het is ook een belangrijke vlucht. Want dit is gewoon weer de terugkeer van Amerikaanse ruimtevaart vanaf eigen grond. Maar misschien belangrijker nog wel, dit is gewoon weer een nieuwe manier om naar het ISS te komen. En wat je nu ziet, op dit moment zijn er nog maar 3 bemanningsleden in het ISS. 2 Russen en 1 Amerikaan. En dat betekent eigenlijk dat er nauwelijks capaciteit meer is om onderzoek te doen in het Amerikaanse gedeelte van het ISS. Om ruimtewandelingen uit te voeren aan het Amerikaanse gedeelte van het ISS. Ze hebben gewoon extra bemanning nodig. En dat kan allemaal niet meer met de Soyuz. Die prijs die is best wel hoog geworden de afgelopen tijden. 2007 betaalde NASA daar nog 20 miljoen voor één zitje. En inmiddels is dat opgelopen tot 90 miljoen.
Oh, wauw. Huh?
Dat zijn flinke prijzen die je ervoor betaalt.
Precies, alsof ze ze weg willen hebben.
Monopolie.
Precies. Ja.
Je bent de enige en er was toch echt geen andere manier om naar het ISS te komen.
Helaas opeens veel duurder.
Heel goed gespeeld.
Ja.
Maar van dat monopolie zijn ze dus nu af. En het wordt nu gewoon weer mogelijk om het Amerikaanse gedeelte van het ISS weer van volle bemanning te voorzien. En dus ook de output van wetenschap omhoog te doen. En met deze lancering zouden er weer 2 extra bemanningsleden naar het ISS kunnen gaan. En dat betekent ook dat het weer mogelijk wordt om ruimtewandelingen uit te voeren. En laat net vorige week een Japans vrachtvoertuig eigenlijk aangekoppeld zijn aan het ISS met nieuwe batterijen. Nieuwe lithium-ion batterijen. En om die te vervangen heb je toch echt minimaal 2 Amerikaanse astronauten nodig.
Om die ruimtewandeling te doen.
Precies.
Hoe lang zouden ze er eigenlijk blijven, deze 2 van SpaceX?
Ja, dat was heel spannend nog. Tussen de 10 dagen en ergens in september.
En 3 jaar. Wat? Ja, precies. Echt serieus?
Nee, dat was nog helemaal niet bekend. Ze mikken op echt een lange termijn verblijf in het ISS. Dus het zou best wel eens 2-3 maanden kunnen zijn. Maar het was een beetje afhankelijk van hoe de zonnepanelen die achter op de Dragon geplakt zijn, hoe die zich zouden ontwikkelen in de ruimte. Want je hebt er ongelooflijke temperatuurverschillen, ontzettend veel straling. En het was nog niet helemaal bekend hoe die zonnepanelen, die toch essentieel zijn voor toeleveren van stroom naar het bemande gedeelte van de Dragon-capsule, hoe die zich zouden verhouden in de ruimte.
Mm-hmm.
Nou, en dat wilden ze afwachten. En op basis daarvan zouden ze bepalen, wordt het een vluchtje van een paar weken of wordt het een vluchtje van een paar maanden?
Oh man.
Ja, tussen de 6 en 16 weken werd ergens gezegd. Dus,
nou, want, goed, want, ja, want inderdaad, wat zouden ze doen? Ik bedoel, als ze dan eenmaal daar zijn, dan hebben ze wel een klus.
Ja, ze zijn getraind om echt onderdeel te worden van het ISS. Dus echt bemanningsleden van het ISS. Okay. Dus mee te doen met onderhoud, mee te doen met wetenschappelijk onderzoek. Er staan 4 of 5 ruimtewandelingen gepland, juist om die batterijen te vervangen. Dus er staat genoeg voor ze te doen. Ze hebben een flink schema. Als ze lang mogen blijven in ieder geval.
Ja.
Nou, zit er wel in. Crewlid Banken heeft volgens mij iets van 6 ruimtewandelingen gemaakt tijdens zijn shuttle missies. Die kan die ervaring dan heel goed inzetten. Ja, dat batterijverhaal is natuurlijk wel een hele belangrijke voor het station.
Ja. Interessant dat die Douglas Hurley ook op de laatste Space Shuttle zat. Hè? Dus dat nu een van de 2 astronauten ook gewoon heel symbolisch het ruimtevaartprogramma kan voortzetten.
Ja, het zijn allebei 2 oud shuttle-astronauten. Ja. Dat vond ik ook wel fascinerend.
Ja, precies. Ja, het is wel grappig. Deze astronaut was piloot van Atlantis op de laatste vlucht. De commandant van Atlantis, die werkt tegenwoordig bij Boeing. En die gaat de eerste Starliner-vlucht vliegen. Wanneer, dat weten we dus nog niet.
Nee.
En ik betrapte me vandaag een beetje op de gedachte, de fantasie van, jeetje, zou die niet stiekem binnensmonds een beetje lopen te vloeken van, ik ben bij het verkeerde bedrijf gaan werken. Want ik had die vlucht willen gaan doen.
Dat zou wel kunnen, ja. Wat ik niet helemaal voel of begrijp, een van de 2 dingen. Eigenlijk was de ruimtevaart toch op een bepaalde manier al privaat. Als Boeing inderdaad een ULA, wat een consortium was met ook nog Lockheed Martin erin. Hè? Als die het eigenlijk al deden, wat is dan het essentiële verschil met nu?
Het belangrijkste verschil is dat de ruimtevaartuigen geen eigendom van NASA worden. En SpaceX en Boeing die gaan straks hopelijk ook klanten naast NASA werven.
Universiteiten of zo?
Het kan van alles zijn. Puur toeristen. Tom Cruise misschien binnenkort om een film te gaan draaien.
Ja.
Maar ook de Verenigde
Arabische Emiraten.
Precies, die.
Die ging met de Soyuz.
Ja. Precies, inderdaad. Die hebben kennelijk een Soyuz gekocht. Maar je kan je op die manier natuurlijk ook voorstellen dat andere mogendheden die niet het budget hebben om zelf een lanceersysteem of een ruimteschip te gaan
ontwikkelen. Maar wel een astronaut.
Maar wel ambities hebben. Ja, die kunnen vrij simpel een stoel kopen.
Ja, dus NASA koopt niet een heel programma, koopt niet een stuk hardware, maar ze kopen toegang tot het ISS hier eigenlijk mee.
Een stoel. Of enkeltje, een retourtje.
Het is echt een taxibedrijf aan het worden.
Damn.
Als dat ding landt, dan SpaceX kan het gewoon weer gebruiken voor een andere missie.
Ja, daar gaan ze dan zelf over.
Ja, ze kunnen hem weer inzetten voor een NASA-vlucht. Ze kunnen hem inzetten voor een eigen vlucht. Of wat ze er maar mee willen doen eigenlijk.
Ja. Dan is het nog wel voor de mensen die dit nog gaan luisteren voordat de lancering is, als het gewoon snel online staat. Jij hebt een heel programma daarvoor je liggen. Nou, we hoeven daar niet minutieus doorheen van wat er echt vandaag zou gebeuren.
Nee.
Staan er een paar dingen op van het is wel handig om dit even te weten voordat die gaat lanceren? Van,
het is...
Tips, kijktips.
Ik denk dat mensen wel eens gealarmeerd kunnen raken als het ding eenmaal gelanceerd is. Door de communicatie die er met de grond zal zijn.
Even je microfoon, dat je lekker in je microfoon praat. Ja, sorry.
Goed,
ja.
Punt is dat er 7 verschillende noodlandingszones zijn geïdentificeerd. Nou, dat is inderdaad eventjes anders dan met de shuttle het geval was. Dat was allemaal meer verspreid over de wereld. In geval van nood kon de shuttle nog op een paar vliegvelden, zelfs in Europa, landen.
Klopt het trouwens ook dat de shuttle momenten had waarop eigenlijk redding helemaal niet meer mogelijk was?
Jazeker. Precies. En dat is ook een van de dingen die SpaceX nu aanvoert. Van er zitten geen dead zones in deze lancering. Op ieder moment kan de bemanning gered worden.
Dat
van,
was die rescue module. Die explosie dat die capsule zelf een stukje ver weg kan vliegen. Op het moment dat er een explosie gedetecteerd wordt.
Precies, inderdaad.
De test die eerder dit jaar is uitgevoerd. Precies. Die super spectaculaire beelden opleverde. Juist om dit systeem te kunnen testen. Ja,
precies. Dus je kan op elk moment moment kan je ervan af. Nou,
en hij detecteert volgens mij ook automatisch gewoon op het moment.
Vol automatisch
van oh my god, er is iets mis. Hup, ja. De vandoor.
Ja. Kijk, wat dat betreft is het toch een beetje, denk ik, je minder astronaut voelen aan boord van dit schip dan de shuttle. Want ja.
Je zit op een computer. Ja,
ja precies. Ja. Hij doet echt alles automatisch. En ze gaan dan nog wel bij de koppeling proberen om op 200 meter afstand nog een klein beetje handbestuurd te vliegen. Maar eigenlijk. Dat is het. Dus you're along for the ride.
Ja. Sorry, maar, terug naar de tips. Naar de dead zones. Ja,
ja precies. Zoals bij de shuttle wordt er dan iedere keer naar de bemanning, naar de bemensing gezegd van oké, we zitten in die zone, zitten in die zone, in die zone. En ik denk dus dat het woord abort heel vaak gaat vallen tijdens de lancering. Nou, alleen voor de mensen die echt heel aandachtig luisteren zal dat opvallen. Maar dat is dus iets wat veel intensiever een rol speelt bij deze lancering dan bij de Space Shuttle het geval was.
En hoe bedoel je, waarom zal abort vaak klinken?
Omdat ze, dat is in ieder geval aangekondigd, iedere keer het overgaan naar zo'n nieuwe abortzone wordt met de crew gecommuniceerd.
Ah, okay.
En waar wij zo gespitst op zijn bij het aftellen op het moment dat er hold, hold, hold wordt geroepen, paniek en je kan naar huis.
Paniek en teleurstelling.
Ja, ja precies. Dus bij abort gaat zoiets ook klinken. Dus ja, kijk, wat dat betreft is het gewoon ontzettend wennen naar wat er nu allemaal anders is. Een van de dingetjes die mij ontzettend opviel is toen de bemensing eenmaal in de capsule zat en de communicatie ging testen, dat die geluidskwaliteit zo ontzettend veel beter is dan dat bij de shuttle het geval was. Beelden die gewoon kennelijk door de PR-afdeling van SpaceX worden gemaakt in de capsule.
Veel beter, die zijn er zo goed in.
Ja, precies. Dus, ja.
En dan die binnenkant van die capsule. Het zegt alsof je een Model 3 Tesla zit.
Ja, precies.
Prachtige touchscreens, witte zetels, witte pakjes.
Ja, goed. Ja. Als je naar de lanceertoren kijkt, dat was een half geschilderd roestig geheel.
Ja, het is een vet ding, zeg.
Helemaal zwart en in een soort netkous is die gestopt. En
echt een ontzettende eenheid van kleur opeens. Zo'n witte raket met wat zwarte elementen en dan zo'n zwarte toren ernaast. Het is inderdaad veel strakker.
Ja, precies.
En, dat is een van mijn theorieën uiteindelijk. Van kijk, als je het maar gewoon laat zien, dan kunnen mensen ook enthousiast worden. Maar een of andere inderdaad slechte kwaliteit stream uit van de andere kant van de wereld, nooit echt ergens aangekondigd, daar worden mensen niet enthousiast van. Maar hier kan je gewoon elke seconde kan je meeleven.
Ja, precies.
En dan is het tof om te zien.
Dat is ook wat Elon Musk vanmiddag nog zei in een stukje interview. Van we doen het allemaal zo open en we brengen het allemaal goed in beeld en we zorgen dat het er mooi uitziet. Ook om een jonge generatie daarbij te betrekken.
Ja.
En zij van ik wil dat uiteindelijk iedereen die naar de ruimte wil, of naar de maan wil, of naar Mars wil, dat kan. En goed. Je kan hem van alles beschuldigen. Niet van bescheidenheid in plannen.
Nee, in ieder precies. Geval. Het is ambitieus.
Deze man heeft wel een enorme invloed. Als je bedenkt dat het bedrijf SpaceX gewoon pas 18 jaar bestaat.
Ja.
En dus nu bemande ruimtevaart gaat doen. Ja,
bemensd.
Daar deed Boeing toch een stukje langer over. Ja,
ja zeker. Ja, ik vind het ook heel mooi. Het is wel. Of je iedereen de ruimte in krijgt. Ik bedoel, sommige mensen kunnen nauwelijks de benen naar de bakker. Ik ben benieuwd hoe democratisch wordt het. Hoe lang zou het nog duren voordat het. Als we bijna bij Tom Cruise zijn, inderdaad.
Ja, die veel,
dan begint het te breken. Maar
ja.
Nou, 20 miljoen of zo gaat het.
Ja, 15 tot 20 miljoen.
15 tot 20 miljoen is een beetje de standaard ticket, toch?
Ja, als je via het bedrijf naar Axiom Space een kort vluchtje wil maken. Als je naar het ISS wil gaan, betaal je nog veel, veel meer.
Ja.
Het betaal je namelijk ook voor
die Rus die had het toch gedaan, weet je die Rus? Die Rus die was eens een keer. Die heeft.
Nou, er zijn meerdere toeristen geweest. Naar het ISS gegaan.
Ja,
Zuid-Afrikaan.
Ja, Dennis Tito was de eerste Amerikaan.
Precies, maar Amerikanen ook nog. Ja, dus.
Er is zelfs. Een softwareontwikkelaar, degene die Excel heeft ontwikkeld, ben zijn naam eventjes kwijt. Die is zelfs gewoon twee keer gegaan. Die had zoveel gespaard van. Oh, nou,
is dat niet Owen Garriott?
Nee.
Oké. Maar
Simonyi heette die, geloof ik. Hongaar. Dus nou ja, het is ook wel een dingetje natuurlijk. Er werd vandaag op één ook nog eventjes over gesproken. Van ja, is dit nou de manier die we willen? We hebben straks een basis op Mars, maar die is dan wel eigendom van een bedrijf. We worden nu afhankelijk om naar het ruimtestation te vliegen van het bestaan van commerciële bedrijven die op een dag ook kunnen omvallen. Ja, mijn gedachte erbij was van ja, het alternatief is dus dat je dat met staten doet. En als we straks een Amerikaanse maanbasis hebben, ja, dan gelden daar ook de Amerikaanse regels.
Ja, dat zou je denken.
En ja, hoe goed of hoe slecht dat gaat, hangt toch allemaal af van onder wat voor leiding een land staat. En met de huidige president kan je natuurlijk een hele hoop scenario's bedenken. Dus
het kan heeft alle kanten op. Ja,
het kan alle kanten op. Ik had nog even opgezocht. Dennis Tito was inderdaad de eerste toerist. En hij heeft toen ongeveer $20 miljoen betaald.
Precies. Dat,
dus, nou, je zou denken dat het dus omlaag kan.
Dat zou moeten.
Ja,
even kijken, Virgin Galactic wilde 200.000, maar dan ben je alleen maar...
Ja, dat is een klein hopje buiten de dampkring.
Het gaat alleen maar om het uitzicht.
Ja, ja. Ja, precies, dus daar heb je niks aan. 2 miljoen zou ik dan wel aardig vinden. Oké, nou, er zijn nog meer dingen waar mensen rekening mee moeten houden. Er zijn nog hoeveel canceled dagen waren er nog? Je had op een gegeven moment een lijstje. 30 mei is de volgende.
Ja, 30 mei en 31 mei zijn nu de dagen. En volgens mij, als die twee niet lukken, dan hebben we een paar dagen daarna wel weer nieuwe mogelijkheden om naar het ISS te gaan.
Dus misschien zitten we nog al een paar keer...
Ja, ik zag de laatste verwachtingen voor het weekend qua weer waren ook niet geweldig.
Nee. Ga eens even kijken.
Wel in Florida zelf.
40% kans op overtreden van de weerregels.
Ja, dat had ook weer te maken met stormen verder op de oceaan. Die dan weer de potentiële noodlandingszones in gevaar zouden brengen.
Daar zit inderdaad, een storm aan te komen. Ja. De vraag is volgens mij een beetje wat die...
Ja, die gaat aan land, maar het zijn natuurlijk enorme systemen. Waardoor,
het heeft vandaag ook gelijk een naam gekregen, Bertha.
Bertha.
Bertha die gooit er goed in te eten. Voor,
ja, Bertha, maar Bertha gaat wel...
Gaat de andere kant op eigenlijk.
Gaat de andere kant op, ja. Dus hij is niet... Dus na 2 juni begint het allemaal een stuk rustiger uit te zien daar.
Okay.
Ja. Nou, we zullen het zien.
Precies.
We zullen het zien.
Helaas.
Spannend. Nou, dan tot dusver eventjes. Maar we hadden het nog over wat Mars-missies. Dus we waren halverwege gestopt
met de Mars-missies. Volgens mij hadden we het over Perseverance. Het nieuwe Mars-wagentje van de NASA. Ja. Kort besproken. Toen halverwege Al-Amal was het volgens mij. Al-Amal is de nieuwe sonde van de Verenigde Arabische Emiraten. Wordt gelanceerd met een Japanse raket. Ook in juli dit jaar. En het is... Geen uitgebreide missie, maar het heeft als doel om eigenlijk meer de atmosfeer van Mars in kaart te gaan brengen. Mm-hmm. En ook om natuurlijk observatie te doen van het oppervlakte van Mars.
Ja. En dan de derde?
De derde, dat is de Chinese missie.
Ja, die was nieuw, aangekondigd of zo?
Nou, de naam was aangekondigd. Volgens mij Tianwei.
Als ik het goed heb. Jij bent de Chinese Tian.
Alle Chinese missies zitten altijd Tian in.
Ja, ja, heilig. Ja,
ja.
Dus, dat betekent heilig?
Ja, Tiangong, Tianwei, Tianhui.
Heilig, het zijn allemaal heilige missies.
Ja, allemaal heilige
voor het heilige Chinese.
Ja, heilige schepen, heilige hemel. Paleis. Ja.
Is Tiananmen is...
Wat gaan ze doen?
Is het is hemel. Het betekent hemel.
Hemel.
Tiananmen Square is plein van de hemelse vrede.
Ja.
Hier zit ook een Marswagentje bij. Ze willen gaan landen op Mars. Dus dat wordt een spectaculaire missie ook weer. Wordt ook in juli gelanceerd. En eigenlijk die hele armada, die drie missies... die gaan allemaal een beetje rond dezelfde tijd richting Mars. En komen ook rond dezelfde tijd. Dan hebben we het over februari 2021 komen ze ook allemaal aan. Dus het wordt een interessante tijd voor Mars.
Zeker.
Nou, laten we daar later nog eens keer echt goed diep op ingaan. Ja. Misschien dat het ook wel leuk is om een Mars-expert daarvoor uit te nodigen.
Zeker. Zullen we Inge Loes vragen?
Dank maar.
Inge Loes die Katen.
Laten we dat in juni doen. Ja. Want tegen die tijd dan weten we ook of ze allemaal nog doorgaan.
Ja. Zullen we even kijken wat we met onze show doen? We kunnen elke keer opnieuw gaan proberen live te gaan. Maar dat is ook nog een beetje lastig. We hebben in principe elke 2 weken een Space Cowboys.
Ja.
Moeten even kijken hoe het loopt. Wie weet hebben we over een week weer wat.
Als er iets vets gebeurt, dan
kunnen we altijd even inbreken. Dan moeten we het
toch proberen.
Ja, zullen we nog heel even gewoon... Ik bedoel, nu de luisteraars toch gezellig hangen.
Er is genoeg ander nieuws.
Ja, we hadden een paar kleine dingetjes. Dus heel even kijken of er nog iets belangrijks tussen stond... wat we even af moeten tikken. Eens even kijken. Had jij het...
Ik had
één dingetje. Ik ben heel ver...
Begin maar.
Ja, een heel stuk in Cosmos. De nieuwe Cosmos is uit. Hè. Daar heb ik een paar afleveringen geleden over gehad. En wat zo grappig is dat... Ze zijn naar een paar locaties in de wereld geweest om op te nemen. En duidelijk, Nederland is een van de locaties. Dus je ziet ook heel vaak Nederlandse tafereeltjes. Als er gewoon even iets verteld moet worden, dan zochten ze een backdrop. En dan vonden ze dat wel ergens, bijvoorbeeld in het Tulpenveld. Of
Amsterdamse grachten.
Typisch. Amsterdamse grachten of zoiets. Maar het is heel tof, want Nederland blijft maar terugkomen. Dus er is een enorme rol voor Constantijn Huygens. Die, even kijken, Titan heeft ontdekt, hè? Dat was het. En... het is grappig, omdat eigenlijk in Nederland hoor je over Constantijn Huygens zelden iets.
toch wereldberoemd.
En wordt wereldberoemd geacht. Ik vond het ook heel grappig, want ik was midden in quarantaine. Moest ik op een gegeven moment aan de binnenkant van een huis filmen in Zoetermeer. Ik dacht, ik rij even terug via de Bollevelden. En was prachtig. Heel de middag in. Het was helemaal leeg en in mijn eentje in die Bollevelden. Dat was te gek. Kom ik thuis en dan zet ik die Cosmos-aflevering aan. Het staat notabene Neil deGrasse Tyson daar in die Bollevelden. uit te leggen over Constantijn Huygens. Gaat hij naar Leiden en laat hij dat allemaal zien. Dus hij is net op National Geographic geweest. Als je dat hebt gemist, in september weer op Fox.
Kunnen we hem ergens online kijken?
En hij is nergens online legaal te zien.
Wat gek eigenlijk.
Puntje, puntje, puntje.
Puntje, ja. Puntje, puntje. Nee, het is achterlijk. Ja, heel bizar. Ik betaal voor Disney Plus. Dat is Disney, National Geographic en Fox. Zijn gewoon van Disney. Ja, ze wil het niet gratis. Ze wil het niet goedkoop weggeven. Het is een verdienmodel om het schaars te houden voor ze. Hm. Dus het komt nog een keer op National Geographic. Dan krijg je zo'n box set of zo. Of weet ik wat, je Blu-ray.
Maar even wachten. Dus.
Ja, precies. Even wachten of goed zoeken. Dat is een beetje de...
Nou, toch mis ik Carl Sagan.
Ja, ik mis Carl ook. Ja, en ik merk het aan deze afleveringen ook, hoor. Ik vond de tweede serie ook wel goed. Ik vind deze voornamelijk omdat er zitten een paar animatiestukken in die zo ontzettend goed zijn. Zo fantastisch prachtig gemaakt dat ze aan zich al een hele mooie films zijn geworden. Dus soms is de production value gewoon heel mooi. Ik snap de scripts niet altijd even goed. Dus ik kijk er natuurlijk ook een beetje. Ik schrijf zelf voor televisie, dus dan kijk ik ook soms een beetje met die blik ernaar. Maar ik heb iets te vaak het idee, waar wil deze aflevering heen? En dat was misschien met de eerste Cosmos ook. Er zijn afleveringen geweest van Carl Sagan dat ik ook zo nu en dan hem na 20 minuten even pauze zette van
even op adem komen.
Veel info. En dat heb ik nu weer van er zijn wel bepaalde afleveringen die ook veel info hebben. Maar misschien dan net weer ook net iets te veel.
Er zit natuurlijk wel, als ik er nu zo over terug denk, ook de originele Cosmos heeft een enorme invloed op me gehad. Misschien ben ik ook mede daardoor wel zo'n gekke ruimtevaart fanaat geworden. Maar wat destijds werd getoond in die eerste Cosmos was heel bijzonder en was ook nieuw. Er werden computeranimaties in gebruikt die een paar jaar geleden daarvoor waren uitgevonden. Dus je zag een hele hoop wat heel veel mensen niet wisten.
Ja.
En dat is natuurlijk best een beetje afgesleten. Het is best moeilijk om nog iets heel bijzonders te maken. En een heel bijzonder verhaal te vertellen. Klopt. Dus misschien dat ze daarin...
Mensen weten al veel. We weten al veel.
Precies.
Gelukkig maar.
absoluut.
Gelukkig maar. Ja. Je hebt helemaal gelijk. En dat zie je er dus ook wel aan af. Er zijn een paar persoonlijke verhalen die fantastisch zijn. Omdat er altijd in de geschiedenis nog verhalen zijn die onverteld zijn. Maar één hele mooie vind ik dat ze naar Uranus. Dat is een mooi stukje over Uranus. En dat is heel leuk, want Uranus is inderdaad echt zo'n vergeten planeet. Eigenlijk, het heeft ook ringen. Maar het staat op zijn kant. Super bizar. 90 graden gedraaid naar ons toe.
Gekke planeet.
Een heel gekke planeet. En eigenlijk heel veel over onbekend. Er zijn geen missies naar. Ook om daar nou eens achter te komen. Dus gewoon totaal niemand mee bezig. En dat is heel leuk. Dus als je dan opeens 20 minuten daar wel over aan het leren bent. Nou, dat is te gek. En zo zitten er echt wel een paar... Er zitten nog wel een paar dingen in. Maar dit groepje hier, dit clubje hier. Wij zijn natuurlijk ook wel bovengemiddeld...
Geïnteresseerd en verwend. Door wat we allemaal al gezien hebben.
Jury, heb jij nog iets zeer nodigs?
Nodigs?
Dat vertelt dat ganse volk beter moet.
Ik maanmissies. Ja, laten we het even een Artemis update. Net zoals elke week.
Eigenlijk.
Er is wat meer technische informatie naar boven gekomen over Artemis 2. Dat is de tweede lancering van de SLS en de tweede lancering van Orion.
Waar is de eerste lancering van de SLS?
Oh, die zou eigenlijk eind volgend jaar plaats moeten vinden.
Die zou eigenlijk in 2013 hebben moeten plaatsvinden. Laten we wel eventjes beginnen bij het begin.
Ja, jij speelt vals.
Ja, oké. 2013, maar
zoiets.
Kleine technische probleempjes. Hè. Ken ook allemaal. Allemaal wel eens tegen bij een grote project.
Het duurt echt net iets langer, jongens.
Ja. Nou, de eerste onbemande lancering is dus volgend jaar. En niet lang daarna Nou, we hebben het al over anderhalf jaar. Moet Artemis 2 plaats gaan vinden. En dat is de eerste bemande lancering van het hele Artemis-programma.
Bemenste.
Ik ga dit eerste, deze fout ga ik nog een paar keer maken.
Of het is een lelijk woord en het bekt niet lekker. En je moet dan dus gewoon zeggen met mensen aan boord.
Crewed flight.
Ja, crewed flight. Ja. Dan gaat er een SLS met mensen aan boord omhoog. Ja, ja, wat makkelijker van de tongenrol, Julie. Ja. Maakt mij helemaal niet uit.
En het idee was altijd al dat deze vlucht een rondje om de maan zou gaan maken. Dit zou ook de ultieme test zijn van Orion, de capsule waar mensen mee uiteindelijk terug naar de maan moeten gaan. En ze hebben nu iets nieuws toegevoegd aan deze missie. En dat is namelijk dat er gedurende de trip naar de maan, dat er ook nog eens een docking-experiment gedaan moet worden. Wat ze namelijk willen doen, is proberen om die capsule vast te koppelen aan een ander object. Waarschijnlijk de bovenste trap van de SLS-raket. Om dat hele ballet in de ruimte eigenlijk te oefenen. Want straks voor die echte maanmissies moet die capsule ook gekoppeld worden aan de verschillende maanlanders. En soms zijn die maanlanders bestaan ook weer uit verschillende systemen. Dus dat hele ballet van onderdelen aan elkaar koppelen, loskoppelen, op het juiste moment bij elkaar in de buurt komen. Dat is iets wat ze willen gaan oefenen.
De manier van lanceren en landen, wordt dat dan hetzelfde als in 69?
Nee. In 69 werd gewoon het hele pakketje in één keer de lucht ingestuurd. Moest volgens mij op weg naar de maan, moest de capsule wel even losgekoppeld worden.
En omdraaien.
En aan de andere kant gezet worden.
En dan vervolgens was er natuurlijk een maanmodule en eentje erboven zat.
Nou, wat we nu hebben is dat in eerste instantie worden de losse onderdelen van de maanlander worden gelanceerd. En afhankelijk van welke versie we kiezen, we hebben drie versies, we hebben in de vorige aflevering ook uitgebreid bij stilgestaan. Even afhankelijk van hoeveel onderdelen dat zijn, moeten die ook aan elkaar gekoppeld worden. En dan op een later tijdstip wordt de bemande capsule, de Orion-capsule, wordt gelanceerd. En die wordt dan gekoppeld aan ergens tussen de maan en aarde in, wordt gekoppeld aan elkaar. En dat hele pakketje gaat dan naar de maan en gedeeltelijk daar ook weer landen.
Ja.
Nou, en dat is een beetje dat hele ballet, dat moeten ze gaan oefenen. En dat is dus een nieuw element wat aan die missie is toegevoegd.
Ja. Ja, ik elke keer als ik iets over SLS hoor, dan denk ik een beetje van
het zal okay,
ja, nou ja, een beetje van gaan ze hem al cancelen of zo. Of,
nee. Ik heb nog wel een leuk stukje
zo. Haalt SpaceX er niet gewoon in dan op een gegeven moment? Want ik bedoel, een Falcon Heavy kan toch ook naar de maan?
Het zou me niks verbazen.
Het is nogal gedoe binnen NASA. En dat is ook een stukje soap waar ik nog even op in wil gaan. De leiding van de Human Exploration Office van NASA. Daar is een hoop gedoe over geweest afgelopen week. Doug Lavero was voorheen een soort van leider van het bemande ruimtevaart gedeelte van NASA. En vorige week kwam er opeens een brief van Doug Lavero waarin hij per direct zijn ontslag aankondigde. Niemand had dat zien aankomen. Niemand had dit ook echt maar enigszins verwacht. Want hij was hier net begonnen. Mm-hmm. Vorig jaar was namelijk de vorige leider van dit onderdeel had de zak gekregen van de Trump administration. Waarop precies weten we niet, maar waarschijnlijk omdat hij te weinig voortgang boekte. Mm-hmm. En Doug Lavero was iemand die lekker de snelheid erin hield. Okay. Hij was ook verantwoordelijk voor de selectie van de drie maanlanders die eerder deze maand geselecteerd zijn, of eigenlijk eind april zijn geselecteerd. En het idee is dat daar iets mis is gegaan met die selectie. Vrij cryptische afscheidsbrief van Doug Lavero, waarin hij aangaf dat elke grote missie altijd zo zijn risico's heeft. En dat hij een fout had gemaakt waar hij alleen verantwoordelijk voor was. En waar hij alleen de schuld voor wilde dragen. Maar er werd nergens echt uitgelegd wat er nou precies gebeurd was. Dus
wonderlijk.
Het Roddell-circuit ging natuurlijk compleet los. Had hij misschien informatie gedeeld met de concurrenten van de drie partijen die geselecteerd waren voor de maanlander? Had hij de Flight Readiness Review die aan moet geven of de TM2-missie die vandaag zou moeten lanceren, of die door moet gaan, had hij dat gepusht of had hij daar de verkeerde beslissing in genomen? Men wist het niet.
Nou. Had hij ruzie met Boeing omdat hij helemaal niet geselecteerd was?
Hij nam een risico omdat hij zei: I judged it necessary to fulfill our mission. Dus hij had blijkbaar inderdaad een beslissing genomen die voor mensen een risico meebracht. En
nou, wat het waarschijnlijk.
Met goede intenties.
Ja, met de goede intenties, maar wel een foutje gemaakt. Ja. Wat het waarschijnlijk niet is, is dat hij een van de drie partijen die geselecteerd zijn voor heeft getrokken. Want anders was die hele beslissing inmiddels wel teruggedraaid.
Dat dacht ik ook wel, ja.
Maar wat ze denken, en dat ga ik een beetje het Roddell-circuit ook in, is dat hij Boeing gepusht heeft om met een beter design te komen. Nou, Boeing viel al volledig af bij de eerste rondes van het hele selectieproces. Dus het heeft niet gebaat. En daardoor is het waarschijnlijk zo dat er ook geen verder probleem van gemaakt gaat worden. Maar hij heeft wel de schuld op zich genomen. En hij heeft zijn functie bij zich neergelegd. En nou, het is toch wel heel erg vervelend dat juist in deze periode, waarin de bemande ruimtevaart van NASA zo in het nieuws staat, dat deze man moet stoppen.
Ja,
omdat
hij verhaal.
Enorm veel gepusht heeft. En ook enorm veel goede dingen eigenlijk gedaan heeft in de afgelopen periode.
Heerlijk.
Dus het wordt weer een interessante stoelendans bij NASA. Ja, om te kijken wie hem gaat opvolgen.
Een zoektocht, inderdaad. Wie dan?
Ja.
Ja, het is nu een Ken Bowersox, een gewezen astronaut, die tijdelijk zijn stoel inneemt. Maar moet een permanent iemand komen.
Precies, het is een raar verhaal. Maar je kan ook voorstellen dat uiteindelijk ook, ja toch, SpaceX wel ook snel gaat. Ik bedoel, die kunnen er wel voorbij. Hij is natuurlijk head of human spaceflight. Dus het is, ik weet niet, het voelt alsof het dus allemaal in ontwikkeling is. Als je dus niet nu ziet dat
er verschuift een hele hoop op het ogenblik. Dat is heel erg duidelijk.
Wat is op een gegeven moment de rol van de overheid? Hè? Moeten die als daar zelf dingen doen? Of laten die gewoon alles over aan universiteiten? En,
Kijk, ik vind het wel hoog tijd worden dat de beminste exploratie van de ruimte niet door de belastingbetaler wordt opgehoest. En ik denk dat we nu in eenzelfde situatie komen als de luchtvaart 100 jaar geleden.
En hoe ging dat? Weet je dat
van? Dat is natuurlijk ook helemaal experimenteel begonnen. In het begin, de mensen wilden vliegen, dus dat ging die proberen. Nou, fietsenmakers die met linnen en met hout en een eigen gemaakte motor aan de gang gingen. En verdomd, het lukte ze in 1903.
Ja.
In 1919 was er al een luchtvaartmaatschappij, onze eigen KLM. Daarvoor zat natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, die een enorme push heeft gegeven.
De eerste.
En in de jaren daarna, jaren 20 en 30, is de luchtvaart inderdaad iets geworden wat commercieel interessant was. En er zijn een paar reuzen uit ontstaan die gewoon zelf hun geld hebben verdiend en op een gegeven moment in staat waren om fabrieken opdracht te geven van bouw voor mij een vliegtuig met 4 motoren wat 200 man kan meenemen.
En ik verkoop het wel. Ja.
Precies. En ruimtevaart gaat nu langzaam diezelfde kant op. Ja. En kijk, ik heb ondanks alles toch meer vertrouwen in een bemenste reis naar Mars onder leiding van Elon Musk dan onder leiding van NASA.
Inmiddels wel. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja,
zeker als je ziet hoe snel Elon Musk zich ontwikkelt. Niet Elon Musk, maar SpaceX zich ontwikkelt.
Ja. Het is niet te geloven. In 18 jaar. En ze pakken dingen heel anders aan. Ik kwam van de week nog oud artikel uit Aviation Week tegen over de lancering van de eerste Dragon. Die stond op het lanceerplatform zo ongeveer klaar. En vervolgens werd er in de nozzle van de tweede trap, werden er haarscheurtjes ontdekt aan de onderkant. Toen heeft SpaceX een beetje nagedacht. Heeft er een ingenieur met een zaag op afgestuurd. De onderste 120 centimeter van die nozzle afgezaagd. En 2 dagen later werd die gelanceerd. Ja, dat verlies aan stuwkrachten wat we daar door leiden, dat hebben we toch voor deze vlucht niet nodig. Nou, dat is iets wat totaal ondenkbaar is bij NASA. Daar zou een commissie op gegaan zijn. Die lancering zou maanden zijn uitgesteld.
Rapporten over geschreven, risicoanalyses.
Topmensen opgestapt.
De technici van Musk die proberen wat. En als het niet werkt, nou, dan proberen we morgen wat anders.
Ja, dat gaat ook zoveel sneller dan.
Absoluut.
Ja, het ging destijds met treinen niet anders. Hè? Eigenlijk met heel veel uitvindingen is zo gegaan. Met het menselijk genoom sequencer is ook zo gegaan. Je zorgt gewoon voor dat er in het begin, dat de eerste weg ernaartoe wordt geplaveid met geld van de overheid. En zodra er dan één schaap over de dam is, dan druppelt het nou wel door.
Ja, precies.
En dat zal je dan nu ook wel gaan zien. En de vraag, NASA heeft dan echt nog wel een rol. Heel duidelijk zelfs. Want een zonde naar weet ik veel waar is voorlopig helemaal niet. Levert ze geld natuurlijk gewoon voor geen meter op.
Nee, zeker.
Maar zodra er genoeg, bijvoorbeeld ISS, genoeg research is. Of inderdaad mensen met te veel geld die willen investeren om te kijken of je een mining operatie kan doen op de maan. Ja, maar dat kan gewoon. Dus zo'n SLS, waar ik volgens mij echt... Ja, volgens mij heb ik daar in 2011 al was ik daar al mee bezig. Gewoon om er ja, verslag van te doen.
Het is een resultaatje van het Constellation-programma. Ja, wat al in 2004 volgens mij is opgestart.
Ja. En het voelt als iets dat eigenlijk al jaren op het hakblok ligt. En naarmate SpaceX meer groeit, is steeds meer de vraag... Wat is dat programma eigenlijk en waarom bestaat het dan überhaupt?
Nou ja, het wordt in leven gehouden omdat de Senaat destijds heeft gezegd, NASA, deze raket moet je bouwen.
Ja, ze hebben het een paar jaar geleden nog opnieuw gezegd ook, volgens mij.
Ja, precies. Ja. Het is heel, heel hardnekkig. En het merkwaardige is dus dat dat hele project is verkocht op de promissen van... we hebben spullen uit het shuttle-tijdperk over. Nou, dat rearrangeren we een beetje. Dan maken we een andere raket van.
Dat is
het is dus nu dat er de afgelopen jaren miljoenen is geïnvesteerd om in de herbruikbare hoofdmotor van de Space Shuttle, om daar een wegwerpversie van te maken.
Ja.
Ja, dan staat ook mijn verstand een beetje stil. Verder heb ik gehoord dat die centrale trap van SLS, oranje, net zoals de external tank van de shuttle, omdat die daar zo ontzettend op lijkt, niets van de tooling die er werd gebruikt om die external tank te bouwen, wordt nu gebruikt om de core van SLS te maken. Dus het is eigenlijk gewoon een totaal nieuwe raket geworden. Zonder dat iemand dat eigenlijk ooit heeft bedoeld of heeft willen toegeven. Het is een monsterlijke project geworden.
Bijna 20 miljard heeft het tot nu toe gekost. Per lancering kost het een half miljard tot 1 miljard.
Dat is dus duurder dan een Space Shuttle vlucht, hè?
Ja, en dus 20 keer zo duur dan een Falcon 9. Maar een Falcon Heavy zal wat meer zijn. Dus die was 150 of zo.
150 miljoen
inderdaad. Ja, 150. Hè? Dus dan is dit nog steeds 3 tot, laten we zeggen, 6 keer zo duur. En per jaar kost het nu 2,5 miljard SLS. Ja, het lijkt op werkverschaffing voor de mensen in de gebieden van de senatoren die.
Vergeet niet dat een enorm punt is in de ruimtevaart. Kijk, wat dat betreft leidt eigenlijk de Amerikaanse ruimtevaart onder het succes van Apollo.
Ja,
Apollo is alleen maar ontstaan om een politiek spelletje uit te vechten. Had niets met exploratie of wat dan ook te maken. Mede onder druk van het verlies van aandacht van het Amerikaanse publiek. Die viel al in slaap bij Apollo 12. Ja, dat hebben we allemaal al gezien. Dus waarom zouden we nog een keertje? Dus Apollo moest ophouden. En vervolgens werd er gepland van nou, wat gaan we dan doen? En het ontstaan van de Space Shuttle is ook bij Nixon begonnen. En onder enorme druk van werkgelegenheid. Want die is belangrijk voor jouw herverkiezing.
Ja. In Texas, in Florida,
precies,
in Californië.
Zo is het begonnen. Dus de hele cynische zienswijze, vooral wat betreft bemenste ruimtevaart, is wel van, het is om de industrie aan de gang te houden.
Ja.
En dat verschijnsel zie je nu ontzettend bij de SLS.
Ja.
In principe is de industrie niet gebaat bij het opleveren van een operationeel systeem. Zolang zij kunnen onderzoeken en ontwikkelen en prototypes bouwen, blijft het geld binnenstromen.
Dat is best cynisch. Maar wel waar.
Het is, je komt die redenering toch wel heel veel tegen. En dat is jammer.
En we hebben de bedrijven die eraan werken. Hè? En dat zijn dus in dit geval... natuurlijk een heel stel bedrijf, maar ook Boeing. Wie zit hier nog meer bij? Falcon, was dat niet ook een van de... hebben al die bedrijven... Zijn er zoveel bedrijven van afhankelijk? Dat ik weet niet, groeit er dan niet op een gegeven moment een nieuw bedrijf omheen zoals SpaceX dat heeft gedaan? Dat er eigenlijk nieuwe bedrijven die naar andere oplossingen zoeken, dat die op een gegeven moment dat gaan inhalen?
Natuurlijk. Ja. Dat is... Ze worden links en rechts ingehaald. Dit is niet bij te houden. Daar zal Joep meer van weten. Hoeveel kleine raketjes er niet in ontwikkeling zijn over de hele wereld.
Ja, precies.
Dat is onvoorstelbaar. En dat zijn niet meer de traditionele grote jongens.
Nee, ze noemen het ook al New Space versus Old Space. Old Space zijn de grote oude bedrijven. En New Space, dat zijn al die hele flexibele en vernieuwende bedrijven die nu steeds opkomen. Ja. Denk aan Rocket Lab, denk aan SpaceX natuurlijk, Blue Origin. Denk ook aan Virgin Orbit. Dat soort bedrijfjes komen hier
over. Jonge honden die ergens in een schuurtje beginnen. En het zo af en toe heel ver weten te schoppen.
Ja, ik zie ook dat er inmiddels natuurlijk al een hele lijst van missies die oorspronkelijk gepland waren voor SLS ook al officieel overgeschakeld zijn naar een Falcon Heavy of zelfs al een New Glenn. Wat is die Falcon precies?
Falcon is, we hebben de United Launch Alliance is een samenwerking tussen Boeing en Lockheed.
Ja.
En die lanceren nu bijvoorbeeld de Atlas V. Dat is een raket die veel gebruikt wordt voor militaire missies.
Mm-hmm.
En die maakt gebruik van een Russische motor, de RD-180. Ook hier weer, elk jaar wordt er een geld overgemaakt naar Energeia.
Ja,
een Russisch bedrijf, inmiddels onderdeel van... inmiddels onderdeel van de Russische regering.
Mm-hmm.
En daar willen ze vanaf. Dus er moest een nieuwe raket komen. En dat is de Vulcan geworden.
Ja.
En die wordt aangedreven door een raketmotor van Blue Origin. Van Jeff Bezos.
Ja. Oh,
de Vulcan is dus de opvolger van de Atlas V.
Oké. En hij staat gepland voor een eerste lancering over 1 jaar. Juli 2021.
Klopt.
Het begin van dit decennium gaat zoveel veranderen. Dat over 10 jaar herken je denk ik inderdaad de spacewereld niet meer terug.
Nee, gewoon, zeker. Wat er de komende paar jaar te wachten staat in bemenste ruimtevaart is behoorlijk indrukwekkend. Wildcard voor India. Die roept inderdaad al een paar jaar van... wij gaan ook met mensen de ruimte in. Gaganyaan gaat de capsule heten. Moeten geloof ik ook 4 stoelen in zitten. En over 2 jaar zou het ding moeten vliegen. We kennen India een beetje. Die en lanceerschema's, dat is niet een hele strakke organisatie.
Het zijn vrij flexibele schema's.
Laten we het zo noemen. Maar het is wel spannend. Een potentiële nieuwe speler. En wat echt druk gaat worden de komende jaren is China. We hebben natuurlijk kort geleden de eerste lancering van de Lange Mars 5B gehad. Essentieel voor het omhoog brengen van de diverse modules van een Chinees ruimtestation. Wat een beetje op Mir gaat lijken. En daar gaan dan per jaar 2 vluchten met bemensing naartoe. En een onbemand vrachtschip.
Ja.
Dus dat worden een hele hoop missies. Het station moet in 2022 al klaar zijn.
Ja,
dus,
China heel slim doet, is alle landen die nu niet onderdeel zijn van het ISS benaderen. Met de vraag,
tuurlijk.
Willen jullie een keertje mee naar ons ruimtestation? Heel erg vergelijkbaar met hoe de Sovjet-Unie dat in de jaren 70 en 80 ook doet. Die had het Interkosmos-programma en daar werden ook mensen uit Bulgarije, Tsjechoslowakije, Mongolië en Cuba uitgenodigd om een keer langs te komen in hun ruimtestations.
Ja, er wonen overal goede engineers natuurlijk.
Precies, en er zijn veel contacten tussen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Chinezen. Er zijn al een paar astronauten die Chinees aan het leren zijn. En dat is natuurlijk niet voor niks.
Het zou kunnen. Ik bedoel, ESA zet natuurlijk ook op meerdere... Die wet ook op meerdere paarden.
Het ruimtevaarthuwelijk tussen ESA en NASA is nooit erg gelukkig geweest.
Gelegenheidshuwelijk.
We hebben ons af en toe flink in de vingers gesneden. Space Lab ontwikkeld.
Ja.
Maar er stond alleen wel in het contract. Na 1 vlucht is het ding van NASA.
Oh, jezus.
En vervolgens moesten ze betalen om aan boord van hun eigen laboratorium experimenten te kunnen doen.
Cassini en Huygens. Waar ik het nog eerder over had, dat was een goede samenwerking. Huygens was van ESA. En Cassini was voornamelijk door NASA uitgevoerd. Dat was een soort grote broer, kleine broer situatie.
Ja.
En toen was het wel lief. Dat was dan dat ging goed.
Nou ja,
positief noot. Het
zou op zich niet slecht zijn.
China. Dat Europa met China in zee.
Ja, volgens mij is het een goed ding dat Europa in de positie komt dat ze kunnen gaan kiezen met wie ze gaan samenwerken.
Ja.
En keuze, dat is voor mij de basis van democratie. Ja. Dus,
zou Falcon 9 ook nog ergens anders vandaan kunnen vliegen, trouwens? Dat Europa, dat ESA zegt van we doen het vanuit een hele andere locatie.
Nee, daar is ESA veel te log voor.
Nee,
die stap zullen ze niet gelijk zetten.
Vanuit Europa lanceren is sowieso niet interessant. Omdat je te ver van de evenaar zit. Dus dan zou het vanuit Frans Guyana, waar nu de Ariane, Frans Ariane raket gelanceerd. Maar ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Want dan moet je gewoon een enorme infrastructuur daar gaan aanleggen. Mm-hmm. En hou ook rekening mee dat Arianespace, de eigenaar van de Ariane-raketten, een directe concurrent van SpaceX is. Dus dat gaat niet zo snel gebeuren.
En van wie is Arianespace?
Grotendeels van de Franse overheid, volgens mij. Ja. Met nog een aantal andere grote Europese technologiebedrijven als Thales Alenia.
Dus de kans dat ESA op een gegeven moment bij SpaceX in gaat kopen, op dezelfde manier als NASA. Nee. Ik zie je bij je hoofd schudden. Nee. Want Europa is...
Politiek gaat het ook niet.
Nee. Europa gaat Ariane 4-raketten, Vega-raketten en dat is het wel een beetje kopen.
Europa wil ook meedoen met zijn eigen dingetjes.
Daar zitten ook weer politieke dingen achter. Kijk, er moet bijvoorbeeld
iets minder goed, maar wel betrouwbaar. Zoiets.
Ja, wat bij ESA zo ontzettend lastig is, is dat je die regel van economic return hebt. Alles wat een land, want zo werkt dat. Ieder land draagt bij aan het ESA-budget. Als ik er 1 miljoen in stop, moet ik ook 1 miljoen aan contracten daarvoor terugkrijgen. Nou, die regel die wringt aan alle kanten. Want dat ik er 1 miljoen in stop, betekent niet dat ik zoveel ruimtevaartindustrie heb dat ik ook weer iets interessants te bieden heb. Ja. Dus dat is binnen Europa al een hele hoop hoofdpijn. Laat staan dat je dat buiten de EU gaat zoeken. Dat gaat niet werken. Nee, ESA heeft een briljant plan. Die wil rond 2030 een raket hebben vliegen die eigenlijk de Falcon 9 is. Dus ja, ik denk dat we dan wel heel ver achter de boot vissen.
Damn. Nee, leuk. Nou, en op die noot. voorlopig kijken we dus gewoon nog steeds naar de Amerikanen. Dat is eigenlijk een Zuid-Afrikaan die het in Amerika aan het proberen is. Dat is voorlopig de
eindstand. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben.
Precies. Ja. Maar wel een spannende hoor. En eentje met heel veel toekomst. Komen.
En emotionele ups en downs, zoals het was. Ik hoop dat het toch een leuke uitzending was, dames en heren die aan het luisteren waren. Wij duimen gewoon verder, denk ik.
Hopelijk.
En er komen er wel meer launches. Ik bedoel, er zijn nog heel veel hele spannende momenten over in de komende 2 jaar, de hele tijd.
Reken maar.
We zitten nog wel vaker klaar voor een launch als deze. Ik bedoel, James Webb moet op een gegeven moment de lucht in.
Gaat ongetwijfeld nog een keer voorkomen. En hopelijk in de volgende uitzending kunnen we het hebben over hoe succesvol deze vlucht is geweest.
Ja, precies. En hoe goed het allemaal ging. En dat ze binnen 10 dagen weer beneden waren en zo. Precies. Juri, Luc, dankjewel.
Okay, jij ook bedankt.
Tot de volgende keer.
Joe.